Welkom bij deze aflevering van Snoek op Zolder, de wetenschapspodcast van ICAI, het Nationaal Innovatiecentrum voor AI en de Nederlandse AI-coalitie, waarin ik kleine en grote AI-innovaties, spannende onderzoeksresultaten en wereldschokkende theorieën bespreek, met als rode draad de vraag: waar staan we met AI en wat betekent dit voor jou en voor de samenleving? Mijn naam is Henny Huygens.
Snoek op Zolder. Snoek op Zolder.
Mijn gast in deze aflevering is programmamanager bij de Hogeschool van Rotterdam en voorzitter van de werkgroep Menswaardige AI van de Nederlandse AI-coalitie. Welkom, Pieter van Bohemen.
Ja.
Pieter, de eerste vraag natuurlijk die ik wil stellen aan jou is van: wat is nou precies mensgerichte AI?
Nou, ik denk dat we allemaal wel onmenselijke AI kennen. Hè? Dat je onmenselijk wordt behandeld door een systeem.
Ja, want dat is dan de tegenhanger die ik
precies
bedacht had. Van, ja, dan heb je ook onmenswaardige
AI. Ja, dat je wordt gedwongen door een systeem door allerlei dingen te doen. Zoals het accepteren van cookies of 5 loginschermen doorwerken. Maar mensgerichte AI is zeg maar dat je bij het maken, het ontwerpen en het gebruiken van AI de mens centraal stelt. Dus wat menselijke behoeftes zijn. En kijkt van oké, wat betekent het eigenlijk om mensen zijn? Dus bijvoorbeeld, wat denk ik een heel belangrijk onderscheid is, wat je moet kennen als je AI maakt, is het verschil tussen dingen beslissen en dingen kiezen. En mensen die kunnen heel goed kiezen, namelijk dingen afwegen.
Ja.
En computers kunnen heel goed beslissen, namelijk rekenen. En daar moet je dus, als je AI gaat maken, goede afweging tussen maken. Van, heb ik nou te maken met een geval waarin een berekening volstaat?
Ja.
Of heb ik te maken met een geval waar je echt een keuze moet maken? Dus bijvoorbeeld, investeer ik in de jeugd of in ouderen? Dat is een typische keuze.
Ja. Dat
kun je niet berekenen, dat is gewoon een voorkeur. En iets berekenen, bijvoorbeeld voldoet een koekje op een lopende band aan kwaliteitseisen. Dat is echt typisch wat je natuurlijk kan berekenen en waar je AI heel goed voor kan gebruiken. Dus een belangrijk kenmerk van mensgerichte AI is dat je scherp dat onderscheid maakt. En zodra je dus te maken hebt met keuzesituaties,
ja,
waar menselijke dingen bij komen kijken, dat je daar heel zorgvuldig omgaat met het gebruik van AI.
En wat is dan zo typisch aan AI? Want ik werk al heel lang in de ICT-wereld.
Ja,
ja, daar hadden we in de jaren 80 hadden we het wel over de human user interface die moest beter en dat moest allemaal verbeterd worden. Waarom is dat opeens bij AI zo'n hot onderwerp?
Ja, want AI vaak wordt gebruikt ter ondersteuning van besluitvorming. Dus bij het maken van keuzes. En dan moet je goed beseffen of een AI is vaak getraind op basis van data. En mensen zijn natuurlijk wezens die kunnen onverwachte keuzes maken of kunnen zich ontwikkelen in hun leven. En als je dus mensen gaat beoordelen op basis van alleen maar hun historische data, dan maak je ze eigenlijk gevangenen van hun verleden.
Dus het gaat eigenlijk over die, want ik probeer een beetje te achterhalen van waar zit dat verschil nou in tussen in de jaren 80. Ja, had je ook systemen die je hielpen bij het maken van keuzes. Dan kreeg je ook een brief van de Belastingdienst waar ICT achter zat.
Ja, maar er zat dan vaak geen zelflerend systeem achter.
Okay,
geen kunstmatige intelligentie in die zin. Dat het een getraind model is wat dan vervolgens een bepaalde voorspelling doet over jou. Of jou in een bepaalde categorie heeft geplaatst.
En is de angst die erachter zit dan met name dat mensen niet het gevoel hebben dat ze snappen hoe het model tot die keuze komt? Of?
Nou, wat heel belangrijk is uitlegbaarheid inderdaad van een systeem. Dus je zijn hier bij de hogeschool. Als een student een werkstuk inlevert en er wordt beoordeeld. Als we dan zeggen, oh, je hebt een 7, want dat heeft een AI-systeem bepaald, wat we niet kunnen uitleggen, dan is dat eigenlijk onacceptabel, dat is onmenselijk. Want je moet als student kunnen weten waarom je een 7 hebt gekregen en geen 9 of een 5.
Ja.
Dus dan in zo'n situatie zou een AI-systeem nooit het finale oordeel mogen vellen.
Ja.
In een andere situatie, wat ik zeg, gewoon in een fabriek of in een logistiek proces of zo, zou het misschien prima volstaan.
Hoef je niet allemaal uit te kunnen leggen. Per toepassing moet je eigenlijk kijken van, Wat is hier nou de vraag, de eisen die we stellen aan zo'n toepassing wat ethiek betreft?
Ja, ethiek is een heel belangrijk onderdeel van wat is het goede om te doen. Dat gaat dus over eisen over uitlegbaarheid, over is het niet voor ingenomen het systeem, worden de mensen niet ongelijk behandeld. Dat soort vragen, maar ook beperk je mensen niet te veel in autonomie, in de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen. Dat zijn allemaal typische mensgerichte aspecten.
Ja.
En ook inclusie van mensen. Wie heeft er meegesloten over hoe zo'n systeem tot stand is gekomen? Wie heeft daar zeggenschap over? Wie controleert dat? Wie wint er? Wie verliest er?
Ja.
Dat zijn allemaal typisch mensgerichte vragen.
Ja. Ja. Ja, ik, toen ik de vraag zat voor te bereiden, dacht ik ook van ja, zijn we nou niet heel erg, het wordt heel filosofisch nu, maar zijn we dan niet heel erg op mensen georiënteerd bezig? Want ik dacht van menswaardige en mensgerichte AI, ja, daar kun je dus bedenken van oké, we gaan de veestapel, gaan we compleet om zeep helpen, maar het is allemaal heel menswaardig wat we doen. Dus ik dacht eigenlijk van, dekt dat de lading nou wel?
Ja, daar zit ik vind ik al terecht kritiek.
Want mens, als je de klimaatdoelen bijvoorbeeld als doel zou nemen, dan kan een menswaardige AI-component, nou, die kan daar hele gevaarlijke dingen gaan doen.
Ja, klopt. Maar als je de wat je er tegenin kunt brengen, is dat een mensenrecht is ook een gezonde leefomgeving.
Okay.
En dus de natuur beschermen bijvoorbeeld, is wel onderdeel ook van mensgericht zijn. Uiteindelijk heeft het is gewoon ook een mensenrecht, een fundamenteel recht. En zo hebben we volgens mij wel meer dingen al afgesproken met elkaar die we sowieso willen bereiken. Noem maar de Sustainable Development Goals of grondrechten respecteren. Ja, ja. En als je dat gaat doen, dan ben je ook mensgericht bezig. En dat betekent niet dat je dus alleen maar voor de mensen bezig bent, maar want heel veel Sustainable Development Goals
gaan ook
over niet-menselijke
dingen. Hoe ben jij nou persoonlijk in deze tak van sport terechtgekomen? Dat vind ik altijd wel leuk om te weten van...
Ja, ik ben mijn hele leven al gefascineerd over hoe we als samenleving met technologie omgaan. Ik ben ooit als biotechnoloog opgeleid, dus als viroloog. En ik heb me toen ook... Eigenlijk een van de kantelpunten was toen ik bezig was met malaria-diagnostiek.
Ja.
En had ik een apparaat ontwikkeld samen met wat vrienden. Dat was een start-up in Delft. En toen kwamen we op een gegeven moment bij investeerders. En zeiden dan, dit is een apparaat dat kan malaria detecteren. En ze vroegen eigenlijk, ja, oké, leuk. Maar straks gaan we naar Burkina Faso. Daar heb je dus veel ziekte. En dan moet je de minister van Financiën overtuigen om dat apparaat te kopen. En niet tanks.
Oh ja.
Dat is eigenlijk het probleem. Het probleem is niet het kunnen vinden van een ziekte. Het probleem is
de politiek erachter.
Politieke conflict situatie. Al dat soort dingen. Dus heel vaak, ja, dat zie je denk ik, dat komt ook een beetje door hoe je wordt opgeleid in Delft. Je ziet heel veel problemen in de wereld als technologische problemen. Ja. Die je kunt met techniek kunt oplossen. Maar dan vergeet je vaak dat het heel vaak een sociale of bestuurlijke context heeft. Waardoor dat probleem ontstaat. En als je het probleem wil oplossen, ja, dat moet aanpakken. En niet per se die technologie. Of in ieder geval, als je de technologie gebruikt, ook dat in oogschouw moet nemen.
Ja.
En dat heeft mij persoonlijk altijd wel gemotiveerd. Dat als je met technologie aan de gang gaat, sta je daar niet te blind. Kijk echt naar het grote plaatje. Naar de, niet alleen of die technologie zelf verantwoord en goed in elkaar zit, maar ook wat het doet. Als je het gaat toepassen, hebben de mensen er wel werkelijk behoefte aan. Het probleem goed begrijpen.
Ja.
Dat zijn allemaal dingen die mij fascineren, waar ik me
graag mee bezig houd. Hey, en want ik begrijp dan dat je een achtergrond hebt als engineer in Delft.
Ja, daar ben ik ook op geluid. Hey,
dat vind ik wel interessant, want ik kom ook uit die hoek.
Ja.
En wat ik altijd heel intrigerend vind in de wereld van kunstmatige intelligentie, is dat ik het gevoel heb dat er soms een overdaad is aan aandacht voor ethiek en menswaardige en uitlegbare AI. Waarbij ik dat niet opzij schuif als niet belangrijk. Maar dat ik tegelijkertijd ook wel vind, of ja, dat ik denk, ja, ik ben opgeleid als engineer en ik heb zoiets van, je moet dingen maken om erachter te komen wat je fout doet. En in Europa heb ik soms het idee dat we heel erg met elkaar, met z'n allen aan het praten zijn over wat er allemaal fout is, maar dat we te weinig aandacht hebben voor het zelf maken van AI. Dat laten we een beetje aan de big tech in Amerika.
Ja, volgens mij is dat een valse tegenstelling.
Ja?
Juist door te praten en dingen heel duidelijk te maken, dat hoor je ook vaak van ondernemers, van we hebben duidelijkheid nodig.
Ja.
Door duidelijke kaders te creëren, weet je wat voor soort technologie je moet maken. Anders, wat ben je nou precies aan het nastreven als je niet weet wat het doel is? Dus daar zijn die gesprekken voor.
Maar hebben ondernemers niet de neiging om te zeggen van ja, ik ben geïnteresseerd in de toegevoegde waarde van een AI-toepassing. Hoe helpt het mij om te innoveren? Wat kan ik ermee verdienen?
Ja.
En ze geven toch wel een beetje aan van ethiek en juridisch, dat vinden we niet het eerst interessante om te gaan onderzoeken. Want misschien verwachten ze ook wel een beetje dat de EU dat voor hen oplost.
Ja, maar als er dus onzekerheid is van mag iets wel, mag iets niet, wordt het misschien verboden in de toekomst. En dan is het voor een ondernemer heel moeilijk om daarin te investeren. En ook voor een grote organisatie om iets te gaan gebruiken.
Ja.
Terwijl als je heel duidelijke regels maakt met elkaar, dan kan je zeggen, oké, hier voldoet het aan. Dit zijn de normen. Go. Dus het kan ook, de regelgeving kan ook juist innovatie aanjagen.
Ja, dat ben ik met je eens. Hey, hoe ver staan we met regelgeving in Nederland en Europa?
Nou, de AI Act, die is net van kracht geworden.
Ja.
Daar moet er nu verder worden ingevuld. Ook toezichthouders moeten normen gaan bepalen met elkaar.
Dus zij is nog helemaal niet af?
Nou, de wet zelf wel, maar de implementatie van dat is natuurlijk een vervolgtraject.
Ja.
Maar dat moet je ook weer zien in een groter plaatje. Want de Europese Unie noemt het de Digital Decade waar we in zitten. En dus de AI Act hangt samen met andere verordeningen. Zoals de Data Act, de Data Governance Act. De European Data Spaces die eraan komen. Tot aan de cybersecurity verordening aan toe. Dus dat moet je als één geheel zien. En dan zie je dat er nog wel wat werk te verzetten is. Maar ja, dat als Europa daar wel vooruitstrevend in zijn. Dus volgens mij biedt het nou heel veel duidelijkheid juist voor organisaties. Van oké, hier moeten we aan voldoen en dan kunnen we aan de slag.
Oké, dus jouw gevoel is wel dat we in Europa dat we goed bezig zijn om ons hier wel druk over te maken. En dat we goede stappen maken in de toepassing. Daarmee ook de toepassing van AI steeds beter leren beheersen.
Ja, denk het wel. En als je dus duidelijk zegt van oké, deze principes zijn nog belangrijk. Bijvoorbeeld geen gezichtsherkenning in de publieke ruimte toepassen. Oké, dan weet je dat je daar geen start-up voor nodig hebt, zeg maar. En voor andere dingen wel.
Ik denk ook dat bedrijven, startende ondernemers en techbedrijven in Europa en Nederland, dat die dat ook heel, die vinden dat fijn.
Denk
duidelijke ook. Richtlijnen, wat mag wel, wat mag niet.
Ja. Maar ja, goed, de grote innovatoren, de grote power zit natuurlijk wel in de Verenigde Staten en in Azië. Ja. En daar zit nu wel, dat is nu een soort van machtsstrijd, zou je kunnen zeggen van. Dan gaat Apple Intelligence lanceren en dan niet beschikbaar stellen in Europa. Want ze willen niet voldoen aan die regels of vinden dat lastig. Dat is denk ik alsof een tussenfase.
Denk je dat we dat is wat er nu aan het gebeuren is?
Ja, dat is nu een tussenfase. Dus ontstaat ook ruimte misschien binnen Europa voor nieuwe partijen. Om dus wel dat soort toepassingen te maken die voldoen aan de regels. En,
maar ik kan me toch niet voorstellen dat die grote techbedrijven uit de US dat die ruimte in Europa laten liggen voor Nederlandse start-ups.
Ja, of ze gaan zich er wel aan houden inderdaad. Maar nu is een beetje, dit moment is er voor een scharnierpunt volgens mij. Van, doen we het wel, doen
ze
niet.
Ze zijn altijd uittesten misschien een beetje.
Ja.
Ja, leuk. Hey, ik kreeg een tip voor een rapport wat onlangs is uitgebracht. De Global Index on Responsible AI. Ik heb het met heel veel interesse bekeken. Groot onderzoek volgens mij gedaan binnen Canada, waarbij ze, en je moet het even aan mij en aan de luisteraars uitleggen, want Nederland stond op de eerste plaats.
Ja, dus die Global Index van Responsible AI hebben ze gekeken van, wat is verantwoorde het gebruik van AI en hoe kun je dat meten?
Ja.
Hebben ze alle categorieën aangebracht en hebben ze gekeken van, voldoende landen eraan. En we hebben dan ook zelf, het is een self-assessment, hè, dus een Nederlander heeft het ingevuld, Marieke Peters heeft het ingevuld voor Nederland.
Het is voor elk land heeft één iemand dat ingevuld.
Ja, een aantal mensen. Ze zullen wel meerdere landen gedaan hebben, maar voor Nederland is dat één iemand heeft aangeleverd.
En is dat dan echt hoe het is, of meer wat mensen denken en wat ze?
Nou, als je kijkt naar indicatoren, ik vind zelf dat een hele goede benchmark is van hoe kun je dit soort dingen meten, want het is vaak onduidelijk van.
Ja, vond ik ook.
Is het nou precies? Maar bijvoorbeeld kijken naar van is er bepaald beleid voor? Wie zijn erbij betrokken? Is een maatschappelijke middenveld erbij betrokken? Dus inclusie is een aspect. Zo zijn allemaal aspecten gedefinieerd.
Ja.
En scoort Nederland heel hoog in. En dat komt omdat we onze neus heel vroeg hebben gestoten. met de toeslagenaffaire bijvoorbeeld en andere. Dingen die zijn misgegaan. Daar hebben we in Nederland gezegd, dit willen we niet dat het nog een keer gebeurt. En er zijn heel veel mensen in beweging gekomen. Is er beleid opgesteld, zijn er acties ondernomen.
Oké, dus er is ook wat goeds uit voortgekomen eigenlijk.
Zou ik zeggen van wel. Bijvoorbeeld dat je het nummer 1 wordt in zo'n index. Maar er is natuurlijk altijd nog wel een verschil tussen, staat het op papier? En zijn er wetten, zijn er regels en zijn er toezichthouders? En werkt het ook echt in de praktijk? Dat is natuurlijk wel nog wel een, dat meet deze index nog niet hoor. Dus die index wordt hopelijk nog beter. Dus dat is
ik vond het goed om te zien dat ze in ieder geval al een goede aanzet geven voor een framework hoe je de verantwoorde AI moet meten.
Ja.
Laat ik het even in het Nederlands zeggen. Ja.
Ja,
en dus dat vond ik al heel interessant. Maar het is wel leuk dat jij er nu bij zegt van het is echt een onderzoek wat door een aantal specialisten is ingevuld.
Ja.
En je moet het wel lezen met wat aanhalingstekentjes misschien.
Uiteraard. Ja, eigenlijk meet het een beetje van, sta je goed in de startblokken of zo? Heb je een goede uitgangspunt? Heb je bepaalde dingen afgedekt?
Ja.
Maar hoe het in de praktijk precies uitwerkt, dat is nog, dat staat nog niet precies in deze.
Nee. Wat ik interessant vond toen ik het las, was dat ik dacht, ik was wel verbaasd dat Nederland op nummer 1 kwam te staan.
Ja.
Tegelijkertijd hoorde ik in de serie gesprekken die we nu die nu de komende tijd live zijn, hoor ik ook wel wat topwetenschappers zeggen van, nou, we moeten wel oppassen dat het niet achteruit gaat met de toepassingen van AI in Nederland. Want we lopen helemaal niet zo voorop qua technologieontwikkeling. En het klimaat in Nederland, met name het politieke klimaat, is ook wel een beetje lastig op dat front.
Ja, als we een miljard gaan besparen op wetenschap en onderwijs, ja, dat is natuurlijk...
Ja, maar er wordt tegelijkertijd wel heel erg ingezet op innovatie.
Ja.
Je hoort mijn...
Hoe rijm je dat inderdaad?
Ja, je hoort mijn vraagteken in de vraag. Ik heb ook zoiets. Hoe gaan we, dus ik ben wel benieuwd van... Lopen we ook in de ontwikkeling van technologie zelf en van de toepassing?
Daar zijn we niet op één. Absoluut niet, nee.
Nee, hè?
Nee. Dus dit gaat over het responsible aspect. Dus van, is het verantwoord georganiseerd? De technologische aspect, daar zijn we zeker niet de voorloper in. Dus sommige wetenschappers zijn echt wel mee in het wereld, op het wereldtoneel. Maar het grote geld natuurlijk, het ontwikkelen van die toepassingen, dat zit op andere plekken. Ook zelfs Mistral in Frankrijk werd ook door buitenlandse investeerders voor een groot deel overeind gehouden. Dus ja.
Ja, ik denk wel dat je daar verschil moet zien tussen wetenschap op topniveau, waar zeg maar wel al aanzetten voor toepassingen worden ontwikkeld, maar dan tot prototype niveau, zeg maar.
Ja.
Ik denk dat we daar best wel goed scoren in Nederland.
Ja, denk absoluut.
Het is met name de start-ups en de scale-ups die de slimme oplossingen moeten gaan bedenken. Die mogen er nog meer komen, denk ik.
Ja, ja, en dat heeft natuurlijk met het hele klimaat te maken van hoeveel investeringskapitaal is er... hoeveel talent is er dat zich daar aan kan wenden? Personeelstekort of brain drain, om het zo maar te noemen. Ja. Als je veel meer kunt verdienen in de Verenigde Staten, dan heel veel jonge mensen vertrekken dan daar naartoe. Dus al dat soort aspecten spelen allemaal mee.
Ja, ja, zeker, denk ik wel. Hey, je bent voorzitter van de werkgroep Mensgerichte AI van de Nederlandse AI-coalitie. En ik nog niet zo lang of wel?
Sinds mei dit jaar, dus dat is nog niet zo lang.
Oh, een half jaar. Ja. Nou, daar kan je er al heel veel over vertellen natuurlijk. Plannen genoeg, denk ik.
Ja.
Hey, hoe is het in die leg eens uit wat die werkgroep doet en hoe ziet dat eruit?
Ja, de werkgroep staat uit bijna wel 300 deelnemers. Dat zijn allemaal mensen die zich bezighouden met het verantwoord en mensgericht toepassen van AI.
En moet ik dan met name denken aan mensen uit onderwijs, wetenschap, noem maar op? Of zitten er wel bedrijven in?
De hele mix, ja. Veel grote bedrijven ook, kleine bedrijven, overheidsorganisaties, publieke organisaties, maatschappelijke organisaties, zeg maar. Ja, het hele spectrum. En dat werkt dan eigenlijk met een kernteam waar we vanuit ook activiteiten programmeren, ontwikkelen en projecten opzetten. Zoals er is een tour geweest langs bibliotheken in Nederland, AI-parade. Op dit moment vindt er een AI Act Roadshow plaats langs de hubs van de AI-coalitie. Dus daar wordt voorlichting gegeven over wat die AI Act betekent, wat je daarmee kunt doen als ondernemer.
Dus ga je regionaal op pad?
Ja, dat is een regionaal traject. Nou, zo zijn er ook al komen ook mensen naar ons toe met initiatieven van dit willen we doen. Ik ben zelf meer op het ethische vlak aan het kijken van kunnen we de beroepsgroep van data en algoritme ethici, kunnen we daar misschien een beroepsvereniging van maken? Kunnen we dat verder professionaliseren en standaardiseren? Okay. Dat soort initiatieven kunnen ook typisch uit zo'n coalitie voorkomen. Ja, dus,
mooi idee. Ja, daar heb ik helemaal niet over gedacht dat er nog niet was. Maar,
Nou, dat heeft misschien ook een beetje te maken met mijn bio-achtergrond. Van in de bio-ethiek is zoiets is dus in de jaren 70 allemaal al gestandardiseerd en gedisciplineerd, om het zo maar te zeggen. Je kunt jezelf niet zomaar bio-ethicus noemen. Maar in de omdat het vakgebied nog relatief jong is, tenminste de toepassingen vooral, is dat nog allemaal een experimentele fase. Je ziet allerlei organisaties experimenteren. Laten we een ethische commissie oprichten of we maken het onderdeel van onze risk en compliance afdeling of... Nee, ethiek is onderdeel van de directeur, zeg maar. Dat is gewoon,
En juist in de wereld van AI-ontwikkelingen is er een, denk ik wel een schreeuwende behoefte aan zo'n beroepsgroep. Ook met een soort ethisch kader eraan vastgeplakt.
Ja.
Omdat daar de risico's zijn groot natuurlijk.
Ja, precies. Dus je met elkaar afspreekt. En dat iedereen ook een beetje bekend is met dezelfde casus en op dezelfde manier gaat werken. Ja, dat zo'n coalitie kan natuurlijk perfect. Het is ook een van de functies eigenlijk. Het uitwisselen van best practices en ook dingen die misgaan.
Ja.
En dan met elkaar kijken van oké, hoe kunnen we dat goed organiseren.
Leuk. Ja. Hey, en de parade, waar moet ik aan denken? Wat doen jullie dan?
De AI-parade die is al afgerond. Dat was een samenwerking met onder andere met de Koninklijke Bibliotheek. En heel veel bibliotheken in Nederland zijn exposities geweest, lezingen, workshops voor mensen om in contact te komen.
Mensen, de luisteraars een beetje lekker te maken met iets waar ze niet meer naartoe kunnen.
Ja, maar wie weet komt er een vervolg. Het was wel echt een succes. Dus.
Oké. Ja. En wat zijn de als je nu de luisteraars zou moeten adviseren van waar ze heen zouden moeten gaan om kennis te maken met wat jullie doen? Wat is het podium?
En het ECP-jaarcongres 21 november organiseren we ook een panel eigenlijk over dit rapport trouwens, over de Global Responsible AI Index. Dus ja,
okay.
Kun je mensen echt van de werkgroep ontmoeten.
Oh, genoeg te doen. Leuk. Ja. Leuk. Doen de bedrijven goed mee in jullie werkgroep? Want ik hoor ook wel eens in werkgroepen. Ik ben zelf een beetje betrokken bij de werkgroep Technische Industrie. En daar zijn we wel aan het worstelen om de bedrijven ook aan boord te houden. Of te krijgen. Er zijn ook veel bedrijven die zijn lid van die werkgroep. Maar die veel slapende leden hebben.
Ja, zijn veel observant om ze zo maar te noemen. Ja, zijn natuurlijk mensen, veel organisaties die gewoon meekijken.
Dus het is wel een soort kernteam, ja, dus wat de kar trekt.
Ja, en daar zitten ook wel ook commerciële organisaties in. Colja Verhagen van Deloitte zit er bijvoorbeeld in. En die adviseert ook allerlei ondernemingen over hoe je nou op een verantwoorde manier met AI werkt. Nou, dat is dan tegenwoordig ook de commerciële tak, zeg maar.
En de overheid, hoe is die aangesloten?
Ja, de overheid financiert best wel een aantal van de initiatieven die ook de werkgroep onderneemt. Dus vanuit het ministerie van Economische Zaken of vanuit Binnenlandse Zaken. Ja, en dan zijn we natuurlijk met ze in gesprek over wat we willen bereiken. Dus dat op die manier.
Oh, je zou denken, van daar die moeten toch ook meedenken en meepraten. Want daar gebeuren nog wel wat dingetjes.
Ja. Dus nou, bijvoorbeeld als we... Nou ja, er zijn ook wel verschillende beleidscoördinatoren en medewerkers zijn ook echt wel lid van de werkgroep. En ja, ze dus zijn ook zeker actief.
Oké. Elsa, de Elsa Labs. Mm-hmm. Ik weet dat ze er zijn,
ja.
Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet zo heel erg goed weet wat ze allemaal doen. Want ik ben altijd heerlijk betrokken bij allerlei IKAI Labs.
Ja.
Maar leg mij in de luisteraars eens even uit van wat doen de Elsa Labs en hoe loopt dat?
Ja, nou, het concept Elsa staat dus voor Ethical, Legal en Societal Aspects.
Ja.
Dus die verschillende aspecten van technologische ontwikkeling, dus in dit geval AI. En in concreet is het hier, het is een instrument geweest, een financieringsinstrument van het AI-net Groeifonds. Die hebben dus een oproep gedaan van, kom maar met
nog,
ons.
Nog steeds toch?
Er komt ook een nieuwe ronde weer aan.
Een nieuwe ronde toch?
Ja, om consortia te vormen om met elkaar, dus multidisciplinair te gaan kijken. Als we AI toepassen in een bepaalde sector, welke ethische en juridische en maatschappelijke aspecten komen dan onder hoek kijken? En dat is van defensie tot voedsel. En bijvoorbeeld is een Elsa Lab vanuit Wageningen gecoördineerd. Het gaat over het gebruik van data in de hele voedselketen. En wat voor vraagstukken komen daarbij bekijken en wat voor wettelijke eisen zijn er dan? En dat wordt dan uitgezocht en er wordt een methodologie ontwikkeld hoe je dat op een goede manier doet. En dat wordt weer gedeeld tussen die verschillende datalabs en ook met de rest van Nederland.
Oké, en zie je dan dat over die labs heen, want je geeft nu voorbeelden die sector georiënteerd zijn een beetje.
Ja.
Zie je over die sectoren heen dat je uiteindelijk toch tot een soort algemene standaard zou kunnen komen?
Of, dat is wel de bedoeling, dat is de inzet. En daarvoor zijn dus ook Elsa conferenties. Er is in juni dit jaar is nog een conferentie geweest waar de verschillende onderzoekers en ook mensen uit de industrie die daar werken bij elkaar komen om dat uit elkaar uit te wisselen. Want dat is wel het plan. Dat de labs die streven een bepaald doel naar, maar dat ze een methodologie ontwikkelen die universeel, zeg maar, voor zover mogelijk is.
Ja, en dan misschien per sector soort bijlagen.
Ja, je kunt je voorstellen dat de medische sector andere vragen heeft dan een defensiesector.
Ja, dat kan me voorstellen. Ja. En als je nou kijkt binnen welke ontwikkelingen binnen Nederland en Europa zijn er op dit moment gaande die interessant zijn om te noemen? Kan je wat voorbeelden geven?
Op het Responsible AI vlak.
Ja?
Wat ik net zei, de Digital Decade gaat eigenlijk een tweede fase in. Hè. In Europa, Ursula von der Leyen gaat een tweede commissie vormen.
Ja?
En ze hebben heel veel wetgeving net afgemaakt in de vorige commissieronde. Dus ook de AI Act was op het nippertje was het niet klaar.
Ja.
Nu komt het aan op het implementeren ervan. En ook in Nederland is in de Tweede Kamer nog een discussie geweest net over welke autoriteit dan zeggenschap krijgt over verschillende aspecten. Nou, we gaan de komende jaren gaan we gewoon zien of die wetgeving werkt.
En waar wordt in Nederland aan gedacht?
Bijvoorbeeld wat bij de ACM terechtkomt, wat bij autoriteit consumentenmarkt, wat komt bij het autoriteit persoonsgegevens terecht. Ja, hoe dat allemaal precies moet worden verdeeld. Ja, en we gaan in de komende jaren dus ook denk ik rechtszaken zien. We gaan de normen moeten worden gesteld door de NEN. Ja, er zijn ook best wel wat verplichtingen die eraan komen. Bijvoorbeeld op AI-geletterdheid.
Ja.
Die gaan ook al in begin volgend jaar. Dan moeten ook allerlei partijen voor in beweging komen. Dus we gaan denk ik doordat die wetten nu allemaal zijn aangenomen de afgelopen jaren, gaan we de komende jaren heel veel actie op dat vlak zien.
En ik denk dan dat veel dingen op Europees niveau worden uitgewerkt.
Dat proces is eigenlijk zo van afgerond. Maar dat is die besluitvorming heeft plaatsgevonden. Nu is het aan de lidstaten
om te implementeren. Het moet landelijk geïmplementeerd worden.
Ja. En er komt ook op Europees niveau een AI office. Daar komen alle dingen alweer bij elkaar.
Ja.
Maar ja, Want bijvoorbeeld de Digital Services Act en andere act hebben zo'n van open einde ook. Dat er nieuwe dingen kunnen worden toegevoegd. Dat zal denk ik wel een debat blijven zijn. En de andere vind ik de European Data Spaces. Dus op Europees niveau data met elkaar gaan delen. Binnen sectorale groepen. Dus, ja. Dat is ook een hele spannende ontwikkeling. Omdat dat een van de dingen om goed AI te kunnen maken is. De voorwaarde is beschikken over die data. En dat is wat de European Data Spaces gaan proberen te bewerkstelligen. Dat moet ook in de komende jaren blijken of dat gaat lukken. En zou ik zeggen, volg dat debat ook.
En zitten we daar in een spagaat? In de zin van dat het aan de ene kant willen we als AI-ontwikkelaars natuurlijk zoveel mogelijk data om modellen op te kunnen trainen.
Ja.
Ja, tegelijkertijd zie je ook een trend dat we voorzichtiger en voorzichtiger worden met het beschikbaar stellen van data die wel of niet gebruikt mag worden.
Ja, dat is precies. Daarom moeten er goede afspraken over zijn. En ook de data die bijvoorbeeld nu standaard zijn. Als consument, je koopt een koelkast van Samsung en de data vliegt naar Zuid-Korea. Dat je rechten krijgt om die data weer terug te krijgen. En ook dat het op een nuttige manier kan worden gedeeld. Dat er infrastructuur is om dat te delen. Want het hebben van data op zichzelf als individu, daar heb je weinig aan. Je moet het met anderen kunnen delen onder de juiste voorwaarden. Ja, al dat soort dingen moeten worden gebouwd en georganiseerd.
En hoe realistisch is dat om te bedenken dat je data kunt op een eerlijke manier kan delen met landen buiten Europa?
Ja, dat is. Daarvoor moet je je rechtspositie goed hebben, dat je dus een onderhandelingspositie hebt. Nu heb je vaak geen onderhandelingspositie, want je bent akkoord gegaan met de gebruiksvoorwaarden. En daarmee heb je gezegd, ik gebruik deze auto, dus al de gegevens van die auto gaan naar de leverancier in de Verenigde Staten. Als je er rechten hebt en ook instituties die daarop toezien. Hè? Dus daarom die toezichthouders zijn zo belangrijk om die rechten te beschermen. En dan wordt het een ander spel. Dan kun je zeggen, wacht even, die data is van mij.
Ja, ik vind het een interessante discussie, hoor. Want ik kijk daar ook wel een beetje naar dat ik denk van, ja, hartstikke leuk dat we dit in Europa allemaal zo bedenken en willen. Maar de big tech in de andere grote landen, of we zijn helemaal niet met ze in gesprek. Ik denk aan China en dergelijke. Want wat daar gebeurt weten we waarschijnlijk amper. En of ze lachen om onze boetes.
Ja, dat is dan typisch iets. Het moet blijken uit de uitvoering of ze inderdaad zeggen, geïntimideerd raken door die boetes of niet. Het zijn best forse bedragen.
Ja, dat vind ik ook. Maar, ja, maar toch vind ik het intrigerend dat er toch nog niet zo heel erg. Je ziet het bijvoorbeeld bij Clearview. De consequentie is dat wordt waarschijnlijk binnen Europa niet meer toegepast. Ja, moet je ook maar zien. En ja, ze verliezen dus een markt, maar ja. Of ze dat nou heel erg vinden. En ondertussen zit wel onze data erin.
Ja, dus vandaar, wetgeving, zou ik zeggen, is altijd de bodem. Hè? Het laatste redmiddel, zou ik zeggen. Dus vandaar ook het belang van ethiek, dat we met elkaar beseffen van, willen we eigenlijk wel zoiets als Clearview? En degene die dat inkopen bij organisaties, zich van tevoren afvragen, is dat eigenlijk wel een goed idee? Wat voor soort samenleving creëer je door dit soort technologieën te gaan gebruiken?
Ja.
En dan, dat het dan wel of niet is toegestaan, dat is eigenlijk het laatste redmiddel, dat je naar rechter kan gaan en zeggen, dit mag helemaal niet.
Ja.
We hopen eigenlijk dat ontwikkelaars, maar ook inkopers van dat soort dingen, werken aan hun principiële houding.
Ja, ik denk dat het op sommige momenten dat er een heerlijke strijd gaande is tussen je wilt het model maken wat het beste iets voorspelt.
Ja.
En tegelijkertijd wil je het ook op een nette manier doen.
Precies. En ik vind dat we best wel principiële mogen zijn af en toe met dat soort dingen. Van, dat we geen.
Oh, toch wel?
Ja, dat je geen AI-systemen gaat gebruiken die door, laten we zeggen, kinderarbeid, de clickworkers in laagbeloonde landen zijn. Zijn gaan gemaakt. Of dat er geen data is gebruikt wat inbreuk maakt op het auteursrecht van heel veel mensen. Daar mag je best wel principieel in zijn, vind ik.
Ja, dus uiteindelijk, en het zal ook een van de oplossingen, denk ik, zijn dat we de ontwikkelindustrie in Europa, die moet ook omhoog.
Ja.
Er moeten waarschijnlijk meer toepassingen gewoon binnen Europa gemaakt worden en binnen Nederland.
Ja, maar dat kan ook als we zelf zeggen van, goh, even wachten, die dingen die ons nu worden aangeboden, Die voldoen helemaal niet aan onze waarden. Onze publieke waarden. We willen dat mensen gelijk worden behandeld. We willen dat mensen een netwerk hebben. We willen dat het milieu netjes wordt beschermd. Oh, dan kopen we nu opeens een AI-systeem wat tegen al die dingen ingaat. Dat zou eigenlijk alarmbellen moeten afgaan. En ook dus daarmee misschien plek creëren op de markt voor partijen die daar wel aan voldoen.
Ja. Hey, we hebben het net al lichtelijk aangeraakt. De politieke situatie op dit moment. Ja. Aan de ene kant wordt er wel bezuinigd en allerlei mooie subsidies die lijken een beetje op de helling te komen. Tegelijkertijd wordt er ook heel erg geroepen van met name in de zorg gaan allerlei innovaties met AI komen die voor een betere wereld gaan zorgen in Nederland. hoe realistisch is dat nou? Dat in die zorgsector ook AI voor snelle veranderingen gaat zorgen, denk jij?
Nou, ik snap wel waarom die verwachtingen hoog zijn. Het was inderdaad het tweede alinea, geloof ik, in het regeerakkoord, hoe moet ik het noemen, het programma. Omdat die registratielast natuurlijk heel hoog is bij zorgprofessionals. En ik denk dat iedere zorgprofessional dat kan bevestigen en ook heel blij zou worden van een systeem wat die last naar beneden kan brengen. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat heel veel mensen in de zorg sceptisch zullen zijn, want ze hebben de afgelopen decennia heel vaak IT'ers voorbij zien komen.
Maar je ziet natuurlijk wel dat ik las ergens dat nou zo'n 70% van de toepassingen met AI op dit moment in de zorgsector, in de medische sector zitten. Dus denk ik ook met name aan wat ze bijvoorbeeld bij het Radboud IKI Lab aan het doen zijn met beeldherkenning van allerlei vormen van kanker heel vroeg. Die zijn al zover dat ze dat beter kunnen dan specialisten.
Ja, ik ken ook dat soort voorbeelden in Rotterdam bij Erasmus MC. Het inschatten van vroeggeboren kinderen of ze wel of niet naar een IC moeten. Dat is dan op basis van allerlei indicatoren. En dan
volgens dus de voorbeelden in de zorgsector zijn er wel?
Ja, die zijn er zeker. Dus daar zie je. En ook bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk EPD's, de elektronische patiëntendossiers. Er staan heel veel gegevens in, vaak in vrije tekstvelden. Die zijn lastig te analyseren. Nou, nu met taalmodellen zie je daar veel meer mogelijkheden. Dan kan je op zoek gaan ook naar zeldzame aandoeningen. Je kunt op zoek. Ja, er zijn heel veel. Ik zie heel veel. Zie je ook bij de hogeschool hier in Rotterdam dat de datatak in de zorgsector enorm groeit.
Ja, hè? Ja. Ja, en ik heb ook het idee dat daar de discussie over menswaardige AI daardoor een hele natuurlijke discussie is. Want iedereen snapt meteen dat het belangrijk is om dat te bespreken.
Ja.
Maar tegelijkertijd snapt ook iedereen dat het ook heel interessant is om wel naar oplossingen te zoeken. Ja. Om innovaties wel door te kunnen ontwikkelen.
Ja, nou, dat is natuurlijk de medische sector. Heeft een hele rijke ethische traditie. Dus dat is ook wel een mooie sector om dit soort dingen in te doen. Je hebt natuurlijk ook al allerlei wetten en normen waar het aan moet voldoen. Of als iets een medisch hulpmiddel is, zijn er heel veel eisen aan. Maar ook medische ethische commissies, al dat soort dingen. En ook in de zorg, zeg maar, niet ziekenhuiszorg, maar de verpleegzorg. Ja, daar is denk ik ook een discussie nu gaande over. Wil je die gezelschapsrobots aan demente ouderen aanbieden of niet? Wat doet het nou precies met leuk zo'n schoothondje wat kan terugpraten? Maar is dat hoe we graag met mensen omgaan? En dat soort vraagstukken komen nu allemaal op tafel.
Ja. Hey, kun je nog een beetje wat vertellen over de verschillende projecten die jullie doen in de werkgroep? Voor zover je dat niet al gedaan hebt.
Ik heb er best wel een aantal genoemd. Dus de AI Act Roadshow die er nu gaande is. We zijn ook bezig met gewoon echt een compactere sessie te organiseren over echte compliance. Maar waar moet je allemaal aan voldoen? Wat moet je geregeld hebben om die AI Act toe te passen in je organisatie? Die beroepsvereniging, dat is een initiatief waar we bezig zijn.
Oké, dat loopt echt op dit moment al. Dat zijn dingen die bij jullie...
Wie daar interesse in hebben en... Dus het zijn er best een aantal. En zo zijn er ook best wel dingen, initiatieven die in de ideeënfase zitten. Van zouden we niet een breder maatschappelijk debat moeten opzetten rondom AI? Zoals in België is onlangs een burgerberaad geweest over AI. In de komende jaren hebben we met Nationale Wetenschapsagenda project in de gemeente Amsterdam. Zullen er kleinere burgerpaneltjes, zou ik eerder focusgroepen noemen, plaatsvinden. Om dat gesprek aan te gaan. Ik weet dat in Rotterdam is er een Civic AI Lab in opzet. Op heel veel andere gemeenten trouwens ook. Dus op dat vlak zie ik wel dat maatschappelijke gesprek over AI wordt steeds verder aangejaagd. En dat werken we als werkgroep aan mee.
Oké. Want dat is ook een van de gesprekken die in de afleveringen deze week aan de orde komen. Met het Civic AI Lab van Amsterdam hebben we ook gesproken.
Okay.
Dus dat speelt ook in Rotterdam op dit moment.
Ja, klopt. Ja, we weten nog meer steden in Breda en andere. We zijn dicht een beetje aan natuurlijk of er op lokaal niveau enthousiasme is op het onderwerp. En besef van de urgentie.
Zijn goede voorbeelden van toepassingen te noemen daarin die wel succesvol zijn volgens mij.
Ja, en ook op lokaal niveau is er ook meer interesse in participatie. Mensen erbij betrekken.
Je bent ook programmamanager bij de Hogeschool Rotterdam. Wat doen jullie daar?
Bij Hogeschool Rotterdam leid ik een team wat op allerlei manieren probeert om ervoor te zorgen dat in het onderwijs en in het onderzoek op een verantwoorde manier met AI wordt gewerkt. Dan kun je je voorstellen dat we werken aan de professionalisering van de docenten, dat die weten wat AI is, hoe ze het kunnen gebruiken op een verantwoorde manier. Het opzetten van infrastructuur, dus er zijn datalabs opgericht in de hogeschool. Dat zijn plekken waar rekenkracht is en ook mensen, data scientists en andere mensen werken die daar verstand van hebben en studenten en docenten kunnen helpen. Al dat soort activiteiten en ook gewoon beleid formuleren van oké, welke tools willen we wel gebruiken, welke niet, waar moeten die aan voldoen.
En weet ik van de Hogeschool Utrecht waar ik werk, dat daar heel erg druk gepraat wordt over allerlei toepassingen van generatieve AI.
Ja.
Speelt dat bij jullie ook een rol?
Absoluut, natuurlijk. Ja, dus, er is heel veel vraag naar het gebruik van dat soort tools. We weten dat de studenten dat natuurlijk heel veel doen. En docenten willen het ook graag weten. En zitten natuurlijk elke keer te kijken van wat is mogelijk, wat is ook toegestaan, wat voldoet aan de eisen en normen van de hogeschool. Wat is ook financieel haalbaar. Ja, en dat moet er ook, dat moet de docenten ook in worden meegenomen.
En waar gaan we nou? Denk jij dat studenten die nu bij jullie studeren, dat die straks in een wereld terechtkomen waarin we gaan werken en dat een van hun tools wordt?
Absoluut.
Dus eigenlijk nu de stadspoorten dichtgooien en zeggen van generatieve AI voor studenten, dat moeten we niet willen.
Nee, dat is echt een station. Dat gaat sowieso niet.
Ik gooi hem er even in. Je weet nooit.
Ja, nee, kijk, wij zeker mijn HBO-instelling. Je leidt op voor de beroepspraktijk. En je ziet gewoon in de praktijk allerlei bedrijven dit ook allemaal gebruiken. Dus het zou heel raar zijn als je dan.
Hoort er gewoon bij nu.
Hoort er nu bij, maar het is wel de vraag didactisch gezien, zeg maar. Je wil studenten iets leren. Op welk moment in dat leerproces breng je dit soort tools in? Sommige dingen moet je misschien eerst even met je eigen hoofd hebben gedaan of met je eigen handen.
Ja.
En dus dat is wel echt een zoektocht nu. Ik doe allerlei experimenten binnen de hogeschool om dat te bekijken van leren programmeren bijvoorbeeld. Is het dan nog zinvol om het eerst zelf nog te leren? Of pakken we die AI-tool er gelijk vanaf het begin aan bij? Dat zijn nog dingen die echt nog moeten worden uitgeprobeerd.
Ja.
Zo kun je misschien wel voorstellen.
Ja, ik ben benieuwd waar we heen gaan met al die tools. Ik ben er ook een groot voorstander van. Je moet gewoon veel experimenteren met wat er is. Van experimenteren leren.
Ja, maar ook scherp zijn over oké, wat doet het dan onze waarde?
Ja.
Waar maken we onszelf afhankelijk van welke leveranciers? Want zodra je het onderdeel maakt van je werkproces of van je curriculum, is natuurlijk hier van je opleiding.
Ja.
Ja, dan is het niet zo makkelijk meer om er weer van af te komen. En als dan die leverancier zegt, het is nu gratis, maar over een jaar betaalt iedere medewerker 30 euro per maand. Ja. Doe dat met een keer 4.000, dat is best een groot bedrag.
Ja.
Dus dat zijn wel dingen waar we natuurlijk scherp op letten. Van waar gaan we wel mee in zee en waar niet.
Ja, ja, maar dat is eigenlijk dat is ongoing business, denk ik.
Ja.
Oké, hey, dankjewel voor het leuke gesprek. Ik heb een hoop geleerd vandaag.
Ja, nou, fijn. Ik vond het ook een leuk gesprek.
All right.
En ik hoop dat alle luisteraars wat geleerd hebben. Ja.
Oké, dankjewel. Dit was Snoek op Zolder met Pieter van Bohemen. Luisteraars, u ook bedankt en tot een volgende aflevering.
Snoek op Zolder.